Hoe maak je een presentatie minder spannend? Hoe sta je zo lang voor de camera? En natuurlijk, wat trek je aan als je gaat presenteren? Nou, daarover ga ik in gesprek met presentatie- en mediatrainer Machteld Kooi. En vanwege de tropische temperaturen op het moment van opname zitten we lekker buiten in de tuin van Machtelds werkplek aan de Utrechtse Beeldstraat. Vandaar dat je af en toe het geraas van de voorbijkomende mensen, auto's en bussen hoort. Maar luister vooral tot het einde, want dan vertelt Machteld hoe je een van haar boeken, Het monster met de gouden ogen, kunt bemachtigen. Veel luisterplezier! Welkom bij de podcast Wat trek je aan? De personal appearance podcast waarin ik, stijlstratege Sascha Bertus, jou een kritische spiegel voorhoud. Je kunt de titel van deze podcast heel letterlijk nemen, want kleding is de strategische tool waar ik heel graag mee werk, maar er is meer. In deze podcast neem ik je mee in de geheimen van een succesvolle uitstraling. Ben je klaar om aan te trekken wat je verdient? Dan gaan we nu beginnen. Ja, ik zit hier met een hele leuke, bijzondere vrouw. En we gaan zo meteen dieper erop in wie zij nou daadwerkelijk is. Maar misschien is het ook wel even leuk om te weten van wat trek jij aan als je gaat presenteren? Want we gaan het vandaag hebben over presenteren. Ik ben wel benieuwd welke keuzes jij persoonlijk maakt. Ik leg je steeds twee opties voor en jij kiest welke optie voor jou het beste werkt, oké?
Okay? Heel goed.
Jurk of pantsuit?
Wauw, nou een pantsuit. Ik zou kiezen voor een jumpsuit, want een pantsuit, dat is volgens mij zo'n pak, een broek met een jasje in één kleur, dat het een pak is. Maar ik moet dan altijd denken aan een buschauffeur. Ik hou niet van pakken. Dus
jij gaat voor een jumpsuit. Ik ga kiest eigenlijk van een derde optie.
Dus okay. Dat is één zo'n pak met een rits in het midden of een rits op de rug. En dan ben je in één keer helemaal klaar. En wat ik heel mooi vind aan een jumpsuit is, de stof loopt door. Dus er is niet halverwege een onderbreking van het jasje naar de broek, maar de stof loopt door.
Ah, oké. Okay. Nou, volgende vraag. Neutrale of accentkleuren?
Ik hou van accentkleuren. Dus bijvoorbeeld de basis donkerblauw en dan een knallend roze of felgeel of groen eronder. Vind ik mooi.
Oké, nou, gaan we zo nog verder op in. Platte schoenen of hakken?
Dat is een moeilijke. Voor mijzelf een hak waar ik wel stevig op kan staan. Dus zeker geen naaldhak, maar gewoon een hakje van 4, 5 centimeter. Mm-hmm. Want ik vind het heel belangrijk op beeld, als er een camera bij is of als je voor een grote zaal staat, dat je wel stevig kan aarden. Dus het moet stevig zijn, maar plat, dat vind ik ook weer zo degelijk. Dus dat hoeft voor mij niet.
Oké, dus jij gaat voor hakken. Okay. Bril of lenzen?
Ik zelf heb een bril, al een jaar of 10. En het is ook best een aanwezige bril, een zwarte bril. En ik vind het best wel grappig dat ik daarvoor gekozen heb. En niet voor de, je mag er niks van merken, lenzen. Okay. Maar als je een bril kiest en je presenteert, dan moet je er wel rekening mee houden dat het ontspiegeld glas moet zijn.
Precies. Hele goede tip alvast gelijk. Nou, en wel of geen make-up?
Wel, ja. Zonder oogmake-up ga ik sowieso de deur niet uit. Lippenstift vind ik heel lekker. Om je gezicht op te liften. De goede punten naar voren te halen.
Precies,
dus ja. Of er nou een camera of niet in de buurt is, altijd make-up.
Voor jou altijd make-up.
Okay. Maar dan zelf hou ik niet zo van je huid, weet je wel. Als er een camera in de buurt is, zou ik dat zeker wel doen. Dus een basis op je huid doen en dan poederen en zo. Maar in het dagelijks leven doe ik dat niet zoveel.
Oké. Okay. En tot slot, je haar opgestoken of los?
Ik heb al, zo oud als ik ben, bijna altijd mijn haar opgestoken. Toen ik bij de televisie ging werken, toen zei een visagiste tegen mij, doe je haar los, want dan beweegt het zo leuk op beeld. Ik heb me nooit zo ongelukkig gevoeld als met dat losse haar.
Ik heb je ook nog nooit zonder opgestoken haar gezien, of met los haar gezien.
Nee, ik vond het echt. Ze wilde toen een soort Astrid Joosten van me maken. En dat wilde ik helemaal niet. Dus nee, ik heb gewoon opgestoken haar.
Oké, okay, mooi. Nou, zonder dat we het weten, zonder dat je het in de gaten hebt, heb je eigenlijk al een beetje een beeld gekregen van hoe je eruit ziet, waar je voor gaat, waar je voor staat. En normaal gesproken introduceer ik mijn gasten altijd. Want ik vind het jezelf introduceren vaak best, dat leg je gelijk wat spanning erop. En het is misschien ook wel een beetje afgezaagd. Maar ja, Ik zit nu aan tafel met de koningin van de pitch, zou ik je bijna kunnen noemen. Het geheime wapen van Hilversum. Dus als er iemand goed is in introducties en pitchen, dan ben jij het wel. Dus denk ik, voor deze keer wil ik je toch vragen van, wil jij jezelf introduceren?
Nou, niet met een pitch, want dit is een heerlijke, lekkere, gewoon podcast. Dus ik praat gewoon met je. We zitten in de tuin van Theaterhuis De Berenkuil in Utrecht aan de Drukke Beeldstraat.
Dat hoor wel, je vast al wel.
Dat hoor je wellicht als luisteraar, maar het is een heerlijke groene voortuin. En achter ons is dus dat hele mooie oude theater. En boven in een hele grote zaal, Studio Oost heet die, heb ik vanochtend met 8 wetenschappers hier uit Utrecht een training gedaan. Een mediatraining om goed over te komen als zij geïnterviewd worden. En alle 8 begonnen vanochtend om 9:30 met, ja, we vinden ons onderzoek zo belangrijk en we willen eigenlijk liever niet een interview geven. En als ik alles gebeld word door een journalist, dan zeg ik meestal van, nou ja, mijn collega kan dat beter. En dat vind ik zo zonde. Dus ik zit hier eigenlijk nog met een haast natte rug. Gadverdamme dat ik het zeg, sorry. Maar echt, ik heb zo hard gewerkt dat 8 mensen is voor mij een hele grote groep. Ja. Ik werk meestal met 1-op-1 of met een groepje van 4 mensen. Maar dit instituut wilde heel graag dat er 8 mensen getraind zouden worden. En dan zorg ik ervoor dat ze dat met heel veel kundigheid en heel enthousiast, maar ook heel warm, kunnen vertellen over hun wetenschappelijk onderzoek. Maar wat ik nou het interessante vind, ik weet dat zij over een tijdje geïnterviewd gaan worden door mensen die ik getraind heb. Want ik heb dus de journalisten, die train ik hier ook regelmatig. Ja. Ze komen uit Hilversum hierheen om hier op adem te komen van hun erge eindredacteuren. En hier te leren, hoe moet ik nou een vraag stellen, zodat zo'n saaie wetenschapper eens een keer iets leuks gaat vertellen over zijn of haar onderzoek.
Ja, wat heerlijk.
En als
je dat
dan allebei getraind zijn, dan gaat zo'n interview vliegen. Ja. En daar hou ik van.
Oh, wat gaaf.
Maar ik noem mezelf het geheime wapen van Hilversum. En mijn hart ligt vooral bij de omroep. Ik train vooral de NPO. Mm. En ik zorg dat die presentatoren helemaal senang voor de camera staan. Dat is waar mijn liefde begon voor de camera. En nu heb ik het uitgebreid, zodat ik zelf ook veel breder ben geworden. En nu kan ik overal over meepraten. Van politiek tot en met diep wetenschappelijke onderzoeken.
Ja, geweldig. Ja, en wat ik zo leuk vind, is dat jij, voor mij ben jij echt, wij kennen elkaar al best wel lang. Volgens mij al bijna 10 jaar, denk ik zo inmiddels.
Oh, veel langer volgens mij.
Ja, ik weet niet, maar ik weet wel dat ik was bij het moment dat jij de naam Het Geheime Wapen van Hilversum bedacht. Dus dat vind ik ook altijd heel bijzonder. Maar als ik jou voor me haal of als ik aan jou denk, dan denk ik altijd aan een cheerleader. Aan iemand die je aanmoedigt, die je het vertrouwen geeft om het gewoon te doen. Maar die je tegelijkertijd ook wel in het diepe gooit van ga maar. En je best wel dat in het diepe gooien echt wel eventjes zo van dat je met een brok in je keel staat van oké, moet dit nu echt? Dat heb ik zelf ook ervaren, want je hebt mij ook getraind met jouw befaamde crime scene methode. Daar zal je denk ik straks ook nog wel wat over vertellen. En na een hele korte uitleg en wat oefenen op het droge, gooide je mij dus ook in het diepe. En gingen we naar een kledingwinkel, jouw favoriete kledingwinkel, dat had je geregeld. En daar moest ik gewoon hup eventjes die video opnemen met die crime scene om te vertellen wie ik ben, wat ik doe. Maar dan wel op een leuke manier dat het ook aanspreekt. Dus dat vind ik in ieder geval vind ik dan heel leuk aan jou. En ook, dat hoor ik eigenlijk altijd terug van mensen die door jou getraind zijn. Ze vinden het allemaal heel spannend aan het begin. En als ze dan eenmaal met jou gewerkt hebben, want ze zien die grote camera ook staan. En, dus als ze eenmaal gewerkt hebben, dan zijn ze helemaal enthousiast en dan gaan ze ervoor. Maar die spanning, hè, want dat hoor je natuurlijk wel heel veel bij presenteren, bij pitchen. Waar komt die spanning dan vandaan? Waarom vinden we dat zo spannend?
Dat is een hele mooie vraag. Ik denk dat het afbreukrisico drukt op de schouders van heel veel mensen. Zo van, misschien doe ik het wel fout en dan moet ik leven met dat ik fout heb gepresenteerd. Of ik krijg kritiek van mensen. En ik zie presenteren en een interview geven vooral ook als een spelletje. En de journalist wil iets van jou en jij wil iets geven. En dat moet goed op elkaar worden afgestemd. En bang zijn voor het oordeel van anderen is mooi en aardig, maar veel beter is het dat je gewoon vertrouwt op je eigen oordeel. En gewoon zelf denkt, Ja, maar ik kan dit, ik wil dit, ik heb iets te zeggen.
En ik weet dit.
Ik weet dit, want, ja. Want richt je vooral op de inhoud. Van ik wil zo graag iets zeggen en doe dat dan maar.
Ja, en is dat dan minder, wordt het dan minder spannend als je dat ook doet?
Het is een van de technieken om het hele enge er een beetje af te halen. Je focus op de inhoud. Ik zag laatst een prachtig filmpje van Kamala Harris die aan een paar tienermeisjes uitlegde hoe zij is omgegaan met die spanning. Want die meisjes vragen aan haar, mevrouw, hoe doet u dat? Altijd maar die inhoud geven. En dan zegt zij van, ken je de Titanic? En dan zegt die meisjes, hoezo? En eentje brult zelfs, oh bro, ik heb die film nog altijd niet gezien. Nou, en dan zegt zij, de Titanic verging. Maar stel je nou voor dat jij op de Titanic bent. En jij moet omroepen, dames en heren, u moet nu naar de boten gaan. Dan ga je toch ook niet denken, oh, maar ik heb niet de juiste kleding aan. Oh, mijn stem trilt. Oh, mijn haar zit niet goed. Dan ga je die microfoon pakken en je gaat. De inhoud gaat voor de vorm. En ik denk dat dat dus een middel is om te denken, ja, fuck de zenuwen. Precies. Ik richt me op de inhoud. Ik heb iets te vertellen, verdorie. En ik ga het doen ook.
Nou, mooi. Gewoon lekker die spanning op die manier van je afgooien.
Ja.
Ja, en jij hebt daar ook een heel mooi boek over geschreven, waarin die spanning uitgedrukt wordt als een soort monster. Leg eens uit.
Ja, ik vond het altijd heel mooi dat Shakespeare, die heeft de uitdrukking the green-eyed monster. Vroeger wist je gewoon, als je naar het theater ging en er kwam een actrice op in een groene jurk, dan wist je, zij is jaloers. Dus groen stond voor jaloezie en dat was een green-eyed monster. Toen dacht ik op een gegeven moment, ik heb een boek geschreven over spannend om te moeten presenteren, maar je moet er doorheen gaan en je moet het doen. En toen dacht ik, dat is misschien wel het monster met de gouden ogen. Dus het is dodelijk eng om te presenteren. Je krijgt er een schubbige huid van. Je gaat trillen op je poten. Je krijgt een rasperige ademhaling. Stoom uit je oren. Maar als je het doet, dan gloort er een gouden toekomst. Dus die ogen zien in de verte een gouden toekomst en jij gaat stralen. Dus ik hoopte zo'n soort begrip te maken in Nederland. Dat is er nog niet helemaal.
Het is nog niet dat mensen. Je vertelde net dat het een derde druk al is van het boek.
Dus, zeker. Er is een derde druk. Ja. Maar ik bedoel, mensen weten nog niet meteen. Oh, je hebt last van podiumangst. Oh, je hebt last van de Golden Eyed Monster. Ja. Nee, dat dan niet.
Je bent nog geen Shakespeare.
Ik ben nog geen vrouwelijke Shakespeare. Maar er is nog iets om aan te werken. Ja,
nou, dat is nog een big hairy audacious goal. Zoals ze dat noemen. Hè?
Zo is dat.
Altijd grote doelen stellen in ieder geval.
Ja.
Dus leuk. Hey, maar dus inderdaad, van het voelt als een monster, maar ga er doorheen en dan gloort er echt iets moois voor
je. Ik zou echt degene die nu luistert op het hart willen drukken, de eerstvolgende gelegenheid dat er geroepen wordt in jouw omgeving. Zeg, wie wil even het praatje doen binnenkort voor dat of dat? Steek je hand op en doe het. Want laat jezelf zien, dat is heel erg belangrijk.
Waarom is dat zo belangrijk?
Pas als je gezien wordt, kunnen we jouw kwaliteiten herkennen. En kan je jezelf, je eigen kwaliteiten herkennen. En dat is natuurlijk heerlijk, dat je trots bent op jezelf. Dat je denkt, eigenlijk ben ik een beetje verlegen en ben ik introvert. Maar ik ben uit het holletje gekomen. Ik ben naar buiten gegaan, de wijde wereld in. Nou, doe het dan maar helemaal en pak dan ook dat podium maar. En als je dan 's avonds weer thuis bent, ben je super trots op jezelf.
Dat is het natuurlijk ook, hè? En net zoals Toekie in een eerdere aflevering, die psycholoog ook zei van ja, mensen verschuilen zich vaak een beetje achter de angst. Zo van, nou ja, ik doe het niet, want ik vind dat maar heel spannend. Maar als je het gewoon gaat doen, dan bereik je daar veel meer mee.
Ja mooi. Ga er maar doorheen. Ja,
ga er maar doorheen.
Precies. En desnoods zet je middelen in, geheime trucs.
Ja. Nou, daar hebben we er genoeg van. Je hebt ook twee hele mooie e-courses gemaakt voor House of Appearance.
Ja.
Dus eigenlijk ook hele toegankelijke trainingen waar je in je eigen tijd eigenlijk op een hele, simpel wil ik het niet zeggen, maar het is juist een hele doeltreffende manier die heel makkelijk toch wel te leren is.
Ja, eentje dus, vind ik zo grappig. Die heet zeg eens Want dat is namelijk iets wat heel vaak mensen zeggen van ja, ik praat te snel en ja, ik zeg te veel Nou, dat te veel zeggen, daar is zeker iets heel simpels aan te doen. En dat oefen je in die e-course. Dus dat is al heel leuk. En die andere die jij bij House of Appearance online hebt staan, is presenteren en pitchen. Met een parelende lach. Ja, dat is ook heel erg leuk.
Ja, dan geef je eigenlijk 7 goede tools waarmee je gewoon een hele imponerende pitch kunt maken op een hele snelle manier.
Ja.
En daar zit ook die crime scene methode in. Want je hebt het misschien wel vaker verteld al, maar Ik denk dat het ook wel eens eerder aan bod is gekomen ik weet niet of in de podcast, maar in ieder geval wel eens eerder. Maar vertel eens even heel kort, want dat is toch wel jouw handelsmerk, de crime scene methode. Wat is dat precies?
Dat is dat jij niet in het algemeen blijft praten. En als jij een grote vraag krijgt van een journalist, vertel eens wat over je werk. Of wat is puntje eigenlijk precies? En dan op de puntjes jouw expertise. Dat je dan niet dat in het algemeen en met heel veel meervouden gaat beantwoorden, maar dat je heel precies gaat worden. En dat je dat gaat illustreren door één voorbeeld. Maar niet dat je dus naar dat voorbeeld toe praat, maar het meteen erin knalt. Dus ik kan of zeggen, ja, ik ben presentatietrainer en mediatrainer. Dat doe ik al 23 jaar voor heel veel mensen. Weet je, dat is heel veel jaar, heel veel mensen, twee functies. Allemaal niet handig. Veel handiger is om gewoon op één plek te beginnen als jij iets wil vertellen. En dan kan ik bijvoorbeeld ademhalen. Jij zegt, mag dat vertellen eens wat over jezelf? En ik zeg, ik zit in Nieuwspoort. In een zaal met 60 vrouwen. En voor de zaal staat een podium. En daar staat een dame, een blonde dame. En zij zegt, wil iedereen eventjes gaan staan die in één zin kan zeggen, wat doe jij precies voor werk? En ik zeg nu één zin, maar misschien bedoel ik zelfs wel één woord. Maak het kort en krachtig. Eén woord, wat doe jij? Nou, vervolgens gingen er allemaal mensen staan. En de een naar de ander zegt, ik coach mensen. En ik coach ze naar het zichzelf vinden. Nou, dat werden dan 10 zinnen en hele verhalen. En toen dacht ik, ik moet het in één woord kunnen zeggen. Maar welk woord? En opeens schoot er bij mij naar binnen het geheime wapen van Hilversum. En jij zit naast, Sascha. En ja, jij staat ook op. Jij zegt ook in één woord wat jij kan doen. Mensen optillen. Dat deed jij. Weet je nog welk woord je zei?
Ja, ik weet het niet meer. Ik was zo flabbergasted door jouw woord. Dat ik het niet meer
was mij, zei jij. Ik til mensen op. Zoiets. En ik zei, ik ben het geheime wapen van Hilversum. Nou ja, dat was fantastisch. Dat ik toen te pakken had van ga ik mijn bedrijf voortaan noemen. En dat was de geboorte van mijn bedrijf, het geheime wapen van Hilversum. Nou, nu heb ik punt, hè? Dit is punt. Mm. Einde quote.
Dit is de scene.
Dit is de crime scene. Ja. Dus ik zeg in tegenwoordige tijd, ik zit in een grote ruimte bij Nieuwspoort. Dan weten sommige mensen al, midden in Den Haag. Ik zeg, 60 vrouwen om me heen. Dat geeft een beetje een kleur. Daarvoor 1 vrouw. Die geeft ons een opdracht. Dus je krijgt een beetje de scène mee, maar ik doe iets wat anders is dan storytelling. Want iedereen denkt misschien, dit is storytelling. Nee, storytelling is in de verleden tijd. Een paar jaar geleden was ik in Nieuwspoort en toen dat is verleden tijd. Dan zeg je een anekdote. Nee, ik doe het. Eerst zeg ik de tijdsbepaling misschien wel, een tijdje geleden. Maar dan, ik zit en ik ga staan naast me, Sascha. Dus dan door die tegenwoordige tijd geniet je veel meer van het vertellen, omdat het veel kleurrijker wordt. Maar de luisteraar en de kijker kan meeleven. En dat is heel erg goud. En daarna, je moet het wel heel kort houden. En dat is mijn grote valkuil. Voor het weet ga ik echt langer dan een halve minuut hierover praten. Binnen een halve minuut moet je zeggen, waarom vertel ik je dit? En dan moet je het groter gaan maken. En dat is ook een heel belangrijk moment. Ja, ja. Dan ga je zeggen, wat doe ik allemaal? Welk probleem los ik op?
Afhankelijk van waar je zit. Dat je inderdaad eventjes je wapenfeiten als het ware op tafel legt.
Ja. Maar ik hou enorm van deze verteltechniek, omdat het meteen aan het begin al heel beeldend wordt. En je neemt me echt mee in een verhaal.
Kijk, visualiseren is natuurlijk iets heel sterks. Dat blijft veel beter hangen dan woorden. Dus in die zin is het natuurlijk heel, heel mooi. Maar goed, je moet het wel doen en durven en leren. Nou, daar kun je bij jou bij aan de slag. Of inderdaad, in de e-course zit hier dus ook de crime scene methode. En nog een paar andere methodes. Want het is ook afhankelijk natuurlijk van waar zit je. Heb je wel een halve minuut of is het wat korter?
En het moet zeker niet een trucje worden dat jij altijd maar met dit soort verhalen komt. Dan wordt het echt
Heb
niet
je haar weer met de crime scene?
Dus je moet het zeer voorzichtig inzetten. Maar af en toe mag je best wel uitpakken.
Ja, mooi. Nou, dank voor de uitleg daarover. Ik vind het altijd, ik weet het natuurlijk, maar toch nog steeds zit ik elke keer naar je te kijken van, zo doet ze dat. Ja, heel goed. Hey, en in jouw boek besteed jij ook heel veel aandacht uiteraard aan presenteren en aan allerlei ja, slimme tips, tricks, technieken. Ook heel veel voorbeelden staan daarin. Misschien al leuk om te vertellen, ik heb hier net twee boeken van Machteld gekregen. Die mag ik weggeven zometeen. Dus daar zullen we aan het einde nog even over vertellen van hoe je die in je bezit kunt krijgen. Maar in dat boek, en dat vind ik juist zo leuk, want meestal in dat soort boeken over presenteren of over waar het ook over gaat, leiding geven, dan is het altijd, of solliciteren, is het heel vaak van, nou ja, en wat trek je dan aan?
Ja, trek iets netjes aan.
Nou, over inderdaad, jij had het net over algemeen, dat het allemaal heel veel en dat je er eigenlijk niks mee kunt. Nou, in dit geval is het juist ook heel specifiek. Maar in jouw boek heb je wel 20 pagina's volgeschreven over wat trek je aan als je gaat presenteren. Dus complimenten daarvoor allereerst.
Ja, dat vind ik wel heel leuk dat je dat zegt, omdat dit was wel de pain in the ass hoofdstuk. Ik heb 7 hoofdstukken, maar dit was het hoofdstuk over wat trek je aan, waarvan ik wel dacht, oeh, wat moet ik daar nou over zeggen? Maar het is de vraag die ik heel vaak krijg.
Ja,
vanochtend ook
ja.
weer, die wetenschappers, er vraagt er toch eentje, wat moeten we dan aantrekken? Dus het is iets wat leeft bij mensen die gaan presenteren. En toen ging ik eens goed nadenken van, ja, maar wat weet ik eigenlijk uit de kleedkamers van Hilversum? En het bleek eigenlijk heel veel te zijn. Want ik hou er ook wel van om erover na te denken. Van wat werkt nou wel, wat werkt nou niet? Op beeld kom je al gauw 5 kilo zwaarder over dan je in werkelijkheid bent. Hoe kun je dat nou een beetje tegengaan ja. op beeld? Wat zijn de trucjes? En die zijn er. En die weet ik. Dus ik ging schrijven en mijn gedachten ordenen en plaatjes erbij zoeken en fragmenten. Nou ja, en toen voor ik het wist, had ik inderdaad 20 pagina's.
Ja, heel goed. Nou, ik denk dat heel veel mensen nu zitten te wachten op dat antwoord van wat doe je om 5 kilo minder zwaar over te komen op beeld? Vertel eens, wat is daar voor jouw truc?
Nou, het eerste is dus niet in kleding, maar gewoon in houding. Als je een heel klein beetje indraait, dan scheelt het al meteen 3 kilo. Dus 1 schouder iets meer naar de camera toe. Ik ga nu ook naar jou toe een beetje indraaien. Dat komt beter over dan frontaal. Daarbij, je mag natuurlijk ook denken, het zal mij wat wezen. Ik zie eruit zoals ik eruit zie. Vind ik ook helemaal goed hoor. Maar als je denkt, ik wil prettig overkomen, denk dan aan 1 kleur, zodat het heel erg rustig is op beeld. En dat vind ik een hele fijne tip, dat als het heel erg druk is wat je aan hebt en als je breedte strepen hebt, maar ook zo'n jasje op een broek, hè, of op een rok. Kijk naar bijvoorbeeld Marjolein Faber.
De nieuwe minister.
Vreemdelingenzaken, ja. Asielzaken.
Asiel, ja. Migratie.
Migratie. Nou, die komt best wel plomp over op televisie. Omdat ze kiest voor bijvoorbeeld een rood jasje en dan een gebloemde rok eronder. Maar dan zie je dus zo'n breedte streep. Een heel erg afteken. Je blik wordt naar de heupen getrokken, waar de scheiding zit tussen het effen jasje en de gebloemde rok.
Ja.
En dan is die rok tot op de knieën en dan van die blote benen en dan zo'n stevige stapper eronder.
Ja, ze wordt ook wel met Wilhelmina, koningin Wilhelmina vergeleken. Ja. Omdat het dat hele degelijke stevige is.
De degelijke stevige en dan die stevige stappers. De ellende is vaak dat die schoenen dan ook niet in de kleur zijn van bijvoorbeeld dat jasje. Dan zou het nog een beetje voor het oog doorlopen. Ja, maar dan zijn het weer bruine schoenen. Dus dat kan helemaal niet. Dus ik zeg, als jij in 1 kleur... Kijk, op dit moment bijvoorbeeld, Sascha, heb jij waanzinnig mooi pak aan. Je hebt een bordeauxrode top en een bordeauxrode broek in precies dezelfde kleur. Van dezelfde stof ook, denk ik, toch?
Ja, dat is helemaal hetzelfde.
Ja, dat is hetzelfde materiaal.
Hetzelfde materiaal, ja.
Nou, dat loopt dus van boven naar beneden in 1 kleur helemaal door. Nou, dan lijkt je gewoon langer, slanker en stralend op beeld.
Dank voor deze tip. Nee, maar ik ben het helemaal met je eens. Zo, dat is, en ik word er zelf ook altijd heel blij van die cohort sets noemen ze dat. Dus een cohort, C-O en dan O-R-D sets. En dat is op elkaar afgestemd. Inderdaad, ja. Maar je uitstraling wordt inderdaad rustiger. Maar daarmee, wat jij net beschreef van minister Faber, wat je daar ook uit zou kunnen halen, zonder dat je het in de gaten hebt, dat haar boodschap eigenlijk ook alle kanten op gaat. Dat haar beleid alle kanten op gaat. Omdat zij in haar uitstraling ook alle kanten op gaat. Dus naast het feit dat het inderdaad misschien verwarrend is hoe het overkomt, en dat het haar niet er op de moois uit laat zien, is dat ook nog eens een keer eventjes de strategische effect ervan.
Je kan de strategie misschien ook positiever uitleggen, dat zij zegt: ik wil plomp overkomen, want mijn beleid is ook heel stevig. Ik wil stevigheid uitstralen, dat mag. Maar ik zou zomaar me kunnen voorstellen dat zij hier niet echt over heeft nagedacht. Ja. En dat het per ongeluk is dat ze die plompheid uitstraalt.
Dat, helaas denk ik dat het laatste het geval is. En dat vind ik ook wel heel jammer. Want dat, als je nu vergelijkt met wat er in Amerika aan de gang is. Nou, ja, de Amerikanen die hebben hier gewoon een kunst van gemaakt. En die laten niks aan het toeval over. Elk detail wordt over nagedacht, maar dus ook hoe ze eruit zien. En dan hebben we het niet alleen over de kleding, maar over houding, over elk detail wordt hoe het haar opgestoken of niet, wat voor make-up.
Maar vergis je niet, ook dat gebeurt hier, hè? Ook gewoon in de Tweede Kamer. Ik ben erbij betrokken geweest dat een Tweede Kamerlid kleding en visagie adviezen heeft gekregen. Mm-hmm. En werd geadviseerd van: nou, die bril is wat minder handig. Zou je niet een wat opener bril willen pakken? Zou je niet jurk in één kleur willen gaan dragen? Zou je haar misschien, bij haar moest het dan weer los. En zij is helemaal doorgegroeid en enorm hoog geëindigd. Dus het heeft ook hier wordt er over nagedacht.
Nou, er wordt door sommigen over nagedacht, maar niet door... Ik denk dat het echt maar een heel klein percentage is die dat doet. Ja. En wat jij ook beschrijft, ja, het heeft effect. Dus dat vind ik dan zo jammer. Dat ik denk van: waarom zou je wel aandacht besteden aan de inhoud, aan je verhaal? En wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Maar zou je eigenlijk niet dat andere stukje meenemen? Want het is gewoon één van de facetten van. En hoe meer er klopt, hoe beter en hoe succesvoller je wordt. Dus mooi dat je dit verhaal... Ja, je mag natuurlijk geen namen noemen, maar we kunnen er misschien wel een beeld bij volgen, bij je krijgen. Ja, want we hebben het al even over gehad van het beïnvloeden van de perceptie van het publiek door iemands uiterlijk. Maar hoe werkt dat in jouw ogen? Hoe werkt dat als je in beeld komt, op tv, bij het geven van een presentatie? Hoe beïnvloedt iemands uiterlijke presentatie dan de perceptie van de kijker?
Nou, uiteindelijk vind ik... er komt nu een lijn 28 langs. Uiteindelijk vind ik wel, Sascha, dat als jij je goed voelt, dat je je dan ook een betere uitstraling hebt. Dus het heeft ook te maken met: je moet je lekker voelen in je kleding. Bij mij persoonlijk werkt het als ik een hele enge presentatie moet doen, hè, voor heel veel mensen en het is live. En ik heb mijn ogen gezet op een bepaald jurkje, waarvan ik denk: ja, maar als ik dat dan heb, dan voel ik me nog beter. Dan sta ik mezelf wel eens toe om dat dan te kopen. Daarbij wil ik dus totaal niet zeggen: je moet alleen maar nieuwe kleren kopen.
Nee, zeker niet.
Maar nee, want ik ben ook heel erg fan van appel en ei, wat hier verderop in de straat zit, waar je tweedehands kleren kan kopen. Maar dan wel van hele mooie merken ook. En hele prachtige jurken kan je daar ook krijgen. Maar als jij je dan beter voelt en je denkt: dit staat me goed en ik voel me hier lekker in, en dit is een jurk waar je geen transpiratiezweet in ziet, wat ook een hele belangrijke is voor sommige mensen.
Absoluut.
Nou, dan denk ik van: doe dat dan aan. Verwen jezelf en besteed er gewoon aandacht aan. Dus ik denk dat je zo de perceptie van een ander kan sturen door jezelf lekker te voelen in hoe je eruit ziet.
Ja, mooi. Ja, dan werkt het eigenlijk twee kanten op. Want als jij je lekker voelt, dan ziet de ander dat ook. Dan sta je ook lekker dat verhaal te vertellen en te presenteren.
Ja.
Ja, en er is zelfs onderzoek naar gedaan dat als jij een bepaalde eigenschap of waarde geeft aan de kleding die je draagt, of aan een bepaald kledingstuk, of aan je bril, of aan een ketting, misschien zelfs een onderbroek, dan als jij daar die waarde aan geeft van: hiermee word ik beter, of hierdoor sta ik sterker, dan gaat dat ook daadwerkelijk, heeft dat ook effect op jouw prestaties.
Ja.
Dus dat noemen ze enclosed cognition.
Yes.
Dat is een heel mooi woord.
Nou, inderdaad. Als jij gewoon zo'n stevige pants eronder aan hebt, waarvan je weet van: nou, dan wordt mijn buikje een beetje ingedrukt. En je hebt een stevige BH eronder en alles wordt opgekrikt. Doe het. Als jij je dan beter voelt, doe het. Maar ik heb nog wel, Sascha, een hele spannende vraag.
Oh.
Want ik heb jou dus net waanzinnig gecomplimenteerd in dat jij een prachtig bordeauxrode pak aan hebt. Maar waarom heb jij vandaag voor dit bordeauxrood gekozen?
Nou, dat zal ik je vertellen. Allereerst omdat ik me daar heel lekker in voel. Dus ik kijk altijd naar drie aspecten. Ik kijk naar esthetisch. Staat het me goed? Voel ik me er lekker in? Past het goed bij mijn esthetisch kapitaal, zoals ik dat zo mooi zeg? Ja, dus wat ik gewoon hoe ik eruit zie, hoe ik gebouwd ben, mijn kleuring, dat het daar helemaal goed bij aansluit. Dus dat is allereerst belangrijk om naar te kijken. En ten tweede kijk ik naar praktisch. Van het is nu 28 graden of zo. Het is hartstikke bloedje heet. Dus ik heb nu, dit is een materiaal, dat noemen ze een travel wear. Dat is heel luchtig en licht. Dus dat zit gewoon ook lekker met het warme weer. Want als je inderdaad een podcast op zit te nemen of wat dan ook. Het is best spannend en inspannend ook. Waardoor je gewoon wel lekker luchtig wil blijven. Dus dat. En derde is strategisch. Dus welk effect wil ik ermee hebben? Dus ik wil ook bij jou sowieso laten zien van ik weet waar ik het over heb. Dus nou, dat is leuk dat jij net vertelt van ik adviseer altijd mensen om in één kleur alles te doen. Ja, zoals jij net zoals jij dat aan hebt. Ja, dat is precies. Hè, ik wil natuurlijk met mijn kleding en met hoe ik eruit zie, wil ik vertellen van ik weet waar ik het over heb. Want dat is toevallig ook mijn vakgebied.
Ja.
Dus, dus op die manier denk ik er ook over na.
Maar heb je ook rood gekozen omdat je denkt rood geeft me power en kracht?
Ja, nou. En ik denk ook wel, want dat als je het weer over dat enclosed cognition... Kijk, ik zit hier met jou. Jij bent een veel ervarener podcaster dan ik. Hè? Je geeft je eigen podcast, je geeft veel presentatietrainingen. Je bent al 30 jaar aan het presenteren. En van op tv tot hier in de Berenkuil en in Hilversum. En dan is het ook voor mij lekker om eventjes iets aan te hebben waarvan ik zeg van oké, dit geeft mij power en kracht.
Geeft je kracht.
En ik ben dan even een goede tegenhanger tegen jouw kracht. Want jij bent iemand die heeft echt een enorme power en krachtige uitstraling.
Ja, maar dat is echt grappig dat je dat zegt. Dus dan je staat dan voor je kledingkast en je denkt, ik kies rood vandaag. Want dat geeft mij een lekker gevoel. Dat is uitstekend. Zo moet je met kleding omgaan, volgens mij. Ik vind het ook niet heerlijker dan de avond ervoor al twee kledingsetjes klaar te hangen.
Ja.
Dat doe ik bijna altijd. En dan kies ik die ochtend van ga ik nou meer voor dit of voor dat? Maar beide zijn dan goed voor de situatie. Maar dan is mijn sfeer, weet
nog
je wel, ik
had
vandaag
gevoel,
een zwarte of een, wat is dit, kobaltblauwe pak. Een zwarte suit was dat, catsuit. Of een blauwe jurk. En ik had toch gedacht van vanochtend, nee, ik heb wel zin in iets frivols. Ik kies blauw.
Want jij hebt denk ik voornamelijk gekozen voor de wetenschappers waar jij voor aan het trainen bent gegaan.
Ja, ik dacht, het was de eerste ontmoeting met hen. Ik dacht, ik wil laten zien dat ik wat speelser ben dan zij. Dus het mag ietsje frivolen. Ik nam aan, zij komen vast in spijkerbroek met een heel serieus blouseje erop. En dat was ook zo. En dan mag ik best daar een beetje een frivol kobaltblauw met van die, hoe heet dit ook weer, van die wafeltjes.
Een beetje plissé-achtige
stof.
Het valt ook heel luchtig. En,
ja,
en dus met een hele mooie eye-catching ketting die je er hebt. En een beetje kobalt. Nee, het is turquoise met wat steentjes erin. En bloemen die van rubber.
Ja, dus Lady Gum is dat uit Frankrijk. Ja, dat is een fantastisch merk.
Laser-cut kettingen zijn dat. Heel mooi. Ja.
En in een van de interviews werd dat ook benoemd. Dat was zo grappig. Toen vroeg ik inderdaad een van die wetenschappers naar haar ketting. En toen begon zij erover, tegen mij als journalist. U heeft dan een heel andere ketting dan ik. Maar zo zijn er meerdere smaken. En dat is ook precies wat ik in mijn onderzoek wil laten zien. Want toen had ze een hele mooie turn gemaakt naar wat zij wilde zeggen. Dus ik hou er dan van om zelf ook strategisch te kiezen en heel praktisch te kiezen. Van inderdaad, het is warm weer, het moet luchtig zijn. Of juist, het moet wat bedekter zijn. Want ik wil iets keurigers uitstralen. Mm-hmm. Dat vind ik allemaal heel mooi om te doen. Maar ik herken heel erg het, als het echt eng is, moet je rood dragen. Dat vind ik absoluut.
Ja,
dat wil ik als tip aan de
luisteraar
meegeven.
Ja, mooi. Goede tip. Als het eng is, draag rood.
Draag rood, ja.
En dan voeg ik daar nog aan toe van zorg wel dat het rood is dat bij jou past.
Ja,
want er zijn heel veel varianten rood.
Er zijn duizenden kleuren rood, dat heb jij gezegd.
Er is een rood voor iedereen, zeg ik
altijd. Dat is jouw zin. Er is een rood voor iedereen. Jij hebt een keer een kleurenanalyse met mij gedaan en daar heb ik altijd nog heel veel aan. Dat is zo gaaf om te doen. Want sindsdien heb ik bijvoorbeeld de kleur petrol ontdekt. Die kende ik helemaal niet zo. Maar dat is nou mijn lievelingskleur in mijn garderobe geworden. En wat ik zo super vond, is jij gaf een naam aan mijn kledingstijl. En ik denk ook dat als je eenmaal de naam weet van je kledingstijl, is het makkelijker om dat ook te gaan vervolgen. Van dat ben ik.
En welke naam was dat?
Arty zakelijk. Dus arty, kunstzinnig, ja, en zakelijk. En dat vind ik heel mooi. Dus het moet een beetje... Ja, ik moet wel kunnen intunen met zakelijke klanten. Of ik wil power uitstralen. Dus het mag iets zakelijks hebben. Maar daarnaast altijd een speels effect. Altijd een gekke kleur erbij. Of een gekke ketting. Of iets waar ik me lekker bij voel. Ja. Zodat het ook een beetje met een knipoog is. Dat,
die knipoog is wel nodig. Want wat ik zei, mensen komen best wel gespannen binnen. Vinden het ook spannend. En jij bent ook wel heel direct en serieus. Maar daarnaast mag ook die speelsheid erin zitten. Dus mooi. Ja, want dat is inderdaad hoe het werkt. Als je daar of kenmerken of vooral of een soort eigen naam aangeeft aan je stijl. Ja, dan kun je ook heel goed toetsen van, oh, is dit arty zakelijk in jouw geval? Dat je, nee, want het is wel arty, maar er zit niks zakelijks in.
Precies.
Of andersom.
Dan hoef je het juist niet te kopen. Ja. Hoe heet jouw stijl?
Als ik echt mijn stijl omschrijf, maar dat is echt voor mezelf, dan is het clean chic, noem ik het. En, en ik weet zelf wat ik daarmee bedoel, maar misschien niet dat niet iedereen... Want dat is het ook, hè? Als je maar zelf weet wat jij met jouw woord bedoelt...
Chic snap ik meteen. Clean niet meteen.
Ja,
maar...
clean is eigenlijk dat het... Het is niet... Simpel vind ik niet hetzelfde woord, maar het is sowieso heel rustig. Er zitten weinig versieringen aan, maar er zit wel iets... Er moet altijd iets in zitten wat het ook bijzonder maakt. Een mooie plooi of een mooie vouw.
Een glans.
Maar eigenlijk een glans. Dus het zit bij mij vaak al in het kledingstuk zelf. Zit ook een soort versiering, maar wel wat subtieler.
En jij houdt heel erg van kimono-achtige sluitingen, volgens mij.
Ja, overslag. En dat kimono. Nou, kimono sowieso als jasje, als vorm vind ik het ook heel mooi. Omdat het ook net even iets anders is. En, maar ook inderdaad, welke materialen kies je, of welke materiaalcombinaties, welke kleurcombinaties.
Ja.
Dus dat, maar dus voor mij is dat ook een toetsing als ik iets zie, dat ik dan...
Is het clean chic?
Is het clean chic?
En dan mag het.
En daar heb je natuurlijk ook een bandbreedte in, van de ene keer is het wat strakker, zakelijker, clean. En de andere keer is het juist weer wat chiquer, misschien wat frivoler. Dus dat, daar zit natuurlijk ook variatie in.
Ja, mooi is dat.
Ja, mooi. Nou, volgens mij hebben we wel aardig wat besproken en ook wel wat leuke dingen ontdekt. Ook van elkaar en volgens mij voor de luisteraar ook wel heel interessant om voor een stukje zelfkennis om eens even erin te duiken van hoe zit dat eigenlijk met mij?
Ja.
Dus leuk om dat ook mee te kunnen geven. Ik wilde nog eventjes tot slot, we hebben nog die twee boeken. Wat moeten ze doen om zo'n boek te bemachtigen?
Oh, wow.
Jouw boek Het Monster met de Gouden Ogen.
Oh, dat is een hele goede vraag. Weet je... Ik zou het mooiste vinden als je na deze podcast geluisterd te hebben, denkt, ik ga het doen ook. Ik ga mijn meest powervolle suit aantrekken en ik maak een foto van mezelf op een plek die ik spannend vind. En dat is alles. Het hoeft niet eens een podium te zijn, maar het mag zeker een podium zijn.
Ja.
Maar ja, doe een powersuit aan of een suit
voor
waarvan
jou,
jij...
Ja, wat voor jou
wat voor jou een powersuit is. Of een krachtige verpakking op een plek die je spannend vindt.
En stuur die foto in.
Ja, op jouw socials.
Op mijn socials.
En inspiratie kan je misschien opdoen door naar tv te kijken en te denken... Wie vind ik nou mooi gekleed en wie maakt er nou wat van? Wat ik heel erg gaaf vind, want volgens mij zijn we bijna klaar, maar tot slot... Op het moment van opname nu zitten we in de laatste week van De Slimste Mens. En mijn hart gaat heel erg uit naar Max Terpstra. Ik hoop dat tegen die tijd dat dit wordt uitgezonden, dat bekend is dat hij gewonnen heeft. En bij hem zie je bijvoorbeeld dat hij dan een pak aandoet. Hè, een broek en een jasje. Maar dan heeft hij opeens rode sokken erbij aan. En dan steken zijn lange benen heel erg naar voren naar de camera toe. En dan vallen die rode sokken heel erg op. En dat vind ik dus heel erg grappig. Dat je bedenkt van, weet je wat? Mijn sokken worden gewoon mijn talking points. Daar gaan mensen het over hebben. Dat moet dan maar. Dus daar hou ik heel erg van kleding. Dat hij iets geks heeft bedacht om op te vallen. En het geeft hem een soort lachje vooraf. Van, wat zullen ze er nu weer over gaan roepen?
En ja, want dat gebeurt natuurlijk.
Iedereen vindt altijd wat van je als je op televisie komt. En ik heb met bewondering zitten kijken naar Jet Berghout. Dat is een presentatrice van de NPO Radio Klassiek. Die, je moet haar even op Insta gaan checken. Die ziet er zo leuk uit. Zulke frisse kleuren, zo mooi vormgegeven. Haar profielfoto op Insta is ook in een prachtige roze jurk met een bloem op haar schouder of roffeltjes. Nou, dat vind ik dus echt mooi. Dus misschien dat dat inspiratie is voor de luisteraar die nu denkt, oh, ik moet in een powersuit op een gekke plek gaan staan. Kijk wat andere mensen hebben gedaan. En die hebben ook zitten denken, wat moet ik aan voor dat enge wat ik binnenkort ga doen? Denk jij dat ook maar eens?
Daar kan ik niks meer aan toevoegen. Laten we het gewoon zo doen. En we weten in ieder geval dat er in jouw boek genoeg staat over wat je aantrekt als je gaat presenteren. En in de training kun je daar ook mee aan de slag. En of in ieder geval met de technieken daarin. Dus dank je wel voor dit mooie gesprek. Superleuk. En heel veel succes met het trainen van zowel de journalisten, de Hilversumse coryfeeën en ook de mensen die door hun geïnterviewd worden. Dankjewel.
Graag gedaan. Dankjewel, Sascha.
Je luisterde naar de podcast Wat trek je aan? Heel fijn dat je er was en ontzettend veel dank voor het luisteren. Wil je nou geen aflevering missen? Klik dan op de volgbutton in je podcast-app. En heb je een vraag of wil je dat ik met je meedenk over jouw appearance? Vraag dan een gratis strategiegesprek aan via de link in de show notes. Heel veel dank en tot de volgende keer.